De schriftlezingen voor deze morgen vindt u in de profetieën van Zacharia, daarvan het 9e hoofdstuk, de verzen 8 tot en met 17. Zacharia 9, te beginnen bij het 8e vers. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege de Heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga. Want nu heb ik met mijn ogen het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochters Sions, verheug, juich, doch gij dochters Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen van een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Ephraim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik u gebonden en uit de kuil, daar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieder weder tot de sterkte, gij gebondene, die daar hoopt, ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Ephraim de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held, en de Heere zal over hen verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere zal met de bazuin blazen. En hij zal voort uittreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hem beschutten. En zij zullen eten nadat zij de slingersteden zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En ze zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken van het altaar. En de Heere hun God zal ze in die dagen behouden, als zijnde de kudde van zijn volk. Want gekroonde stenen zullen in het land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goedheid wezen, en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal het jongvrouwen sprekende maken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het woord Gods dat wij op deze laatste Adventszondag willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 9 en daarvan het 9e vers, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, en op een veulen een jong der ezelinnen. Gemeente, er gaat een heraut door de straten van Jeruzalem. Zo ging het vroeger. Een belangrijke boodschap van de overheid of van de koning, die werd aangekondigd door een heraut. U kunt het begrijpen, er waren nog niet van die communicatiemiddelen die we vandaag aan de dag beschikken. Als onder ons een prins of een prinses geboren wordt, dan is het na korte tijd al onbekend in het land. Maar onder Israël en in de tijd van het Oude Testament moest dat doorverteld worden, moest dat geproclameerd worden, verkondigd worden. Dit keer gaat de heraut sober gekleed. Hij is maar niet een gewone heraut, hij is een profeet, een godsgezant. Hij draagt kleding die bij zijn ambt past. Een profetenmantel omhult zijn gestalte en onvermoeid loopt hij de ene straat in en de andere straat uit en heeft maar één boodschap. Uw koning komt. Vele herauten blazen wel eens loos alarm. Hij niet. Hij komt met de boodschap rechtstreeks van God. De gezant van het hof der hoven. Hij heet Zacharia. En Zacharia betekent, dat is al een boodschap op zich. De Heere is gedachte geweest. En waaraan heeft de Heere gedacht? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij gaat zijn beloften in vervulling brengen. De beloften van oude tijden afgegeven worden nu werkelijkheid in deze tijd. En dan mag hij het volk der Joden vertroosten en bemoedigen die weer teruggekeerd waren uit ballingschap en weer zich gevestigd had in het land Israël. En die begonnen waren om weer de tempel te herbouwen. En onder leiding van Zerubabel en Ezra weer de muren weer opgetrokken hebben en de tempel herbouwd hebben. Dan mag hij het verkondigen dat de Heere komt, dat hij aanstaande is, dat hij al onderweg is. Ook al zal het nog 500 jaren duren voordat die koning zich zal aandienen. Maar hij mag het verkondigen omdat Gods raad onveranderlijk is. En laten we horen vanmorgen wat de Heere te zeggen heeft. En dan houdt onze tekst in de opwekking tot blijdschap over de komst van de koning der koningen. En dan letten we op een viertal gedachten. Deze koning is een gegeven koning, een rechtvaardige koning, een verlossende koning en een nederige koning. De opwekking tot blijdschap over de komst van de koning der koningen. Deze koning is een gegeven koning, een rechtvaardige koning, een verlossende koning en een nederige koning. Wanneer de Heere zijn profeet Zacharia dit woord in de mond legt om het voor de oren van Jeruzalem bekend te maken, dan zal de omstandigheden daar niet erg rooskleurig geweest zijn. Ik zei al, Zacharia profeteerde onder de teruggekeerde ballingen. Koning Kores had op het verzoek van Nehemia toegestaan om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de tempel te herbouwen en de muren weer te herstellen. En zo was er een delegatie van ballingen weer teruggekeerd naar het Joodse land. En daarna nog een groep en ook een derde is weer teruggekeerd naar Israël. En ze waren daar bezig om de tempel te herbouwen, om de brokstukken weer op te richten, om de muren die vervallen waren weer in ere te herstellen. Maar het vlotte maar niet. Ze hadden veel tegenstanders van de kant van de Samaritanen. En die hen alsmaar dwars zaten en hen verhinderden om het werk te voltooien. Het werk werd door de vijanden bemoeilijkt. Het land ligt toch op veel plaatsen braak. Het is nog altijd te zaaien met tranen. En wat het belangrijkste is, de troon van David ligt nog verbroken. En de nationale eer was nog niet uit het stof verrezen. Waar is de heerlijkheid van Davids huis? Waar is uw belofte, o God, dat zijn huis niet zal ophouden? Waar is het verbond met uw knecht, de beloofde koning? En waar zijn de gangen van uw glorie, o Heere der Heerscharen? Nee, niet dat dat buiten hun schuld zo geworden was. De Heere was niet onrechtvaardig met zijn oordelen over het volk van Juda. Het was waar geworden wat de Heere gesproken heeft. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De verlating van de Heere werd aan dat volk bezocht. Gods woord is ook in dat opzicht een woord dat hij gestand doet. Hij is getrouw in zijn belofte, maar ook in zijn oordelen en in zijn gerichten. En waartoe wordt die profeet Zacharia nu geroepen? Wel om dat arme overblijfsel, die teruggekeerde ballingen, die van alle kanten belaagd en verhinderd werden om het werk voor te zetten, een hart onder de riem te steken, te bemoedigen en op te roepen tot blijdschap. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, gelijk uw vaders mij grotelijks vertorende, zegt de Heere der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd. Alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan het huis van Jeruzalem en aan het huis van Juda, vrees niet. Want de Heere is een getrouw en goeddoend God tegenover al de ontrouw en de zonde van zijn volk. Wat een ontferming. Wat een liefde. Wat een trouw. We lezen daarvan in het 8e vers. Daarin komt de Heere verzekeren dat hij rondom zijn huis zich zal legeren en haar beschermen tegen de vijanden. Geen onderdrukker zal meer tegen zijn volk optreden, want ik heb het nu met mijn eigen oog gezien. De Heer heeft de ellende van zijn volk aanschouwd en hij is in liefde vervuld over zijn volk. En daarom mag de profeet tegen dat volk zeggen: verheug u zeer, gij dochter Sions, en juicht, gij dochter Jeruzalems. Daarin klinkt de liefde door tot zijn volk. Dochter Sions, dochter Jeruzalems. Want met die twee namen, wat wordt met die twee namen genoemd? Immer Sion, dat is de plaats waar de Heere woont. Dat is de plaats waar hij begeerde te wonen onder zijn volk. Waar hij zich openbaarde in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. In zijn grote werken. Dat volk behoorde tot de God van het verbond. En ook de dochters van Jeruzalem, de stad des grote konings, daar waar de Heere woonde, boven het verzoendeksel, waar hij zijn heerlijkheid openbaarde. En nu wordt dat volk gezegd dat er reden is tot blijdschap, want hun koning is in aantocht. Hij staat te komen. En dat roept de profeet Zacharia het volk toe 500 jaar voordat die koning geboren wordt. O Sion, uw verlangen zal vervuld worden. De machtige, de helper naar wie uitziet, hij zal komen. Wie is deze koning, zo vragen we ons af. Er waren immers zoveel koningen geweest in het huis van David. Maar wie is deze koning dan? Als we de geschiedenissen van de koningen van Juda lezen, dan is dat niet alles welvaart en godsvrucht. Ach, David was de man naar Gods hart. David wandelde in de wegen des Heren. Hoewel ook zijn leven overschaduwd was door de zonde met Bathsheba, de zonde met Uria. Hij meende in zijn hoogmoed het volk te moeten tellen. Maar het was toch een koning die de Heere vreesde. En zijn zoon Salomo, die een afschaduwing is van de meerdere Salomo, de koning der koningen. Maar wat is ook zijn leven verduisterd Vooral zijn vrouwen die hij bijeenbracht met afgoderij en beeldendienst. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Nou, dat waren nog de beste. En daarna zijn er nog vele anderen geweest. Rehabiam, Manasse, Amon en nog meerdere die goddeloos waren, die niet wandelden in de wegen des Heren. Was dit nu troost voor dat volk dat ze weer een koning zouden krijgen? Uw koning komt, zal dat weer zo'n koning zijn die zich verrijkt ten koste van het volk, die het volk voorgaat in de zonde en de ongerechtigheden? Moest het zich daarom verheugen en juichen? Nee, er zal een koning komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Moeten we nog vragen wie met deze koning wordt aangeduid? We mogen het weten. Toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat degenen die onder de wet waren, verlost zouden worden. Nee, er zal nu een koning komen. Niet als alle andere koningen die er geweest zijn, maar een koning der koningen, volk van Sion. Mist ge een koning, een uithelper, een verlosser in uw nood? Hoor dan, uw koning zal tot u komen. Verheugt u en juicht, want hij komt, die een volmaakte koning voor zijn volk zal zijn. Wat een koning, bekleed met macht en majesteit. De zoon van God, die vrijwillig de heerlijkheid die hij bij de Vader had, verlaten heeft, om in zijn bitter lijden en sterven de kop van Satan te vermorzelen. Hij heeft de schuld van dat volk op zich genomen, om ze vrij te kopen en te verlossen. Hij is een Goël, een zondevernieler, een verlosser voor zijn volk. Gemeente, zijn enige geliefde zoon. Maar hoe gewillig deze koning ook is tot zijn arbeid, zie, uw koning zal tot u komen, roept de profeet die overgebleven Israëlieten toe. Wat zal die tijding hen kostelijk in de oren geklonken hebben, want daar ontbrak het hen aan. De troon van David was omvergeworpen. De Romeinen overheersten het land Israël en ze gingen gebukt onder een harde dwingelandij. Ach, hoe zou dat ooit goed komen? Maar nu mag de profeet het dat volk tot bemoediging en tot vertroosting toeroepen. Hij is in aantocht. Hij komt tot zijn volk. Gemeente, wat is het belang van een koning voor een volk? Een koning die zijn volk voorgaat. Een koning die zijn volk beschut en beschermt. Die voor zijn volk instaat. Ach, dat hadden ze in de dagen van de ballingschap gemist. Er was niemand die hun leidsman was. Niemand die hen voorging in alle wegen die ze moesten gaan. En daarom verlangden ze naar een koning die beloofd was. Maar die koning, dat was niet alleen een gegeven koning. Maar die koning die was ook een rechtvaardige koning. Zie, uw koning komt tot u, spreekt de Heere, tot de verdrukte van Sion. Verheug u en juich. Dit is hoog gestemd. Maar in het vervolg van onze tekst vinden we de verklaring daarvan. Daar lezen we immers dat de God van de van God gegeven koning die tot Sion zal komen rechtvaardig is. En wanneer een koning rechtvaardig is, dan is dat een schone zaak waarmee het volk slechts gebaat kan zijn. Maar dat was nou iets wat bij Juda en Israël juist niet bij de koningen gevonden werden. En hoeveel waren er niet die zich van dat recht niets aantrokken en die de armen lieten verkommeren. Hoe werd dat volk onderdrukt? En wat werd naar een andere, wat werd er geleden? O, wat kon dat volk in hun moeite en hun verdriet uitzien en verlangen naar een andere koning die voor hun belangen zou opkomen, naar een die rechtvaardig is. En nu klinkt de blijmare uit onze tekst: verheugt u, gij dochters van Sion, verheugt u, juicht gij dochters van Jeruzalem, uw koning komt tot u, rechtvaardig. Dat wil zeggen dat door deze koning het recht gehandhaafd wordt, het hoogste recht, namelijk het recht van God. Hij regeert in overeenstemming met het recht. Maar hij is ook een koning die alle onrecht wreekt. En Jeruzalem getuigt van hem, of Jeremia getuigt van hem. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. Rechtvaardig, dat houdt veel in. De koning van Sion zal dit, naar dit woord, recht doen aan alle verdrukte en benauwde. Dit was het kostelijke troostwoord voor het volk van Jeruzalem. Ze waren het zo anders gewend. De grondwet van deze koning is het zuiverste recht. En in zijn regering wijkt hij ook niet van dat recht af. Hij is dat geen reden voor Jeruzalem om verblijd te zijn. Een koning die voor hun rechten zal opkomen. Een koning die het werkelijk voor zijn volk opneemt. Die niet uit tirannie, die het volk uitzuigt, maar die regeren zal rechtvaardig, wijs en zacht. Een koning die ook aandacht heeft voor de kleinen in de landen. Psalm 72 die we gezongen hebben, zingt er zo rijk van: nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juicht gij dochter Jeruzalems. Zo'n koning staat nu te komen, een rechtvaardige koning. En nu naar Bethlehem mogen wij zeggen: hij is gekomen. De afgehouwen tronk van Isaï bracht een kostelijke spruit voort. Lang was hij in de rij van koningen geweest. Maar in die nacht van Bethlehem werd de grote zoon van David geboren, die werkelijk rechtvaardig was. Wat een troost wanneer u deze koning uw koning mag noemen. Nee, die regeert niet naar willekeur. Die is niet afhankelijk van zijn luimen en grillen. Niet een koning die het naar zijn eigen idee goeddunkt om te doen en te laten waartoe hij geroepen wordt. Maar een koning die volkomen voor zijn volk instaat. En wanneer het verdrukt wordt, laat hij hen niet in de steek. En wanneer de vorst der duisternis hen aanklaagt, wanneer andere mensen hen in nood brengen, hij komt om hun nood te vervullen. Hij is rechtvaardig. En dat is een reden tot grote blijdschap. Maar nu heeft het woord rechtvaardig ook een andere klank. Er is een andere zijde dan die rechtvaardigheid van die beloofde koning. Zeker, hij zal recht doen en gerechtigheid oefenen. Maar hij zal ook de zonde bezoeken en de zonde straffen van allen die niet begeren te wandelen in zijn wegen. Gemeente, dat is de andere kant. En we zullen of met de ene kant of met de andere kant van dat recht in aanraking komen. Maar zo vraagt iemand, hoe kan de Heere dan opwekken tot vreugde en gejuich om die komende koning? Valt er dan nog iets goeds te verwachten? Het is waar, voor een ziel die zijn zonde leerde kennen, is het allerminst vanzelfsprekend dat koning Jezus naar hem of haar zou omzien. De koning is toch rechtvaardig, zijn recht is heilig en ik ben schuldig die de wetten van die koning stuk voor stuk geschonden heb en daarom geen recht heb om te leven. En toch zegt de profeet, verheug u, gij dochters van Sion, en verheug en juicht gij dochters van Jeruzalem, want uw koning zal tot u komen, deze koning is rechtvaardig, want hij is ook Jezus en dat is onze zaligmaker. Hoe kan dat met zijn rechtvaardigheid gepaard gaan? Ja, juist om die rechtvaardigheid. Hij heeft volkomen beantwoord aan het recht van zijn vader. En daarom zei Jesaja al van hem, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij vervult het recht van zijn vader. En nu kan God op grond van dat door die koning aangebrachte gerechtigheid al onze zonden vergeven. Hebt u geleerd dat u geen recht van bestaan hebt, gemeente? Ook dat uw gerechtigheid die u meende te bezitten een wegwerpelijk kleed is. Wat moet u dan beginnen? U staat er in uw naaktheid en schande voor God. Maar zie dan op die koning die tot u komen zal. Die naar recht de dood verdiend hebt. Want tegen Israël en tegen Jeruzalem zegt de Heere, dat ze zelf geen gerechtigheid hebben. Het wonder van kerstfeest is dat de rechtvaardige koning zelf aan dat recht van God voldaan heeft om zijn volk te kunnen vrijspreken. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen. Er is maar één gerechtigheid en dat is de gerechtigheid van deze koning waarvoor we bestaan kunnen. Nou, was dat een reden van vreugde voor dat volk? Was dat niet een zaak van blijdschap? Hij komt. Een koning, zoals andere koningen. Niet als David en niet als Salomo en niet als zoveel anderen. Maar een van God geschonken koning. Een koning die rechtvaardig is. Maar hij zal ook genezen. Hij is een heiland. Een heelmeester. De grote medicijnmeester. Uw koning zal tot u komen. Hij is een heiland. En in deze naam schuilt de heerlijke betekenis van de verlosser. Een verlossend koning. Dat is heel wat anders dan Jeruzalem in de dagen van Zacharias en Elisabeth gewend waren. De koningen van Israël en Juda legden het volk zware lasten op. Maar deze koning is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoort u het volk in verdrukking, gebonden in de macht van de zonde, uw koning zal tot u komen. Nee, u zult in uw ongeluk niet ten onder gaan. U zult niet in uw gevangenis omkomen. Maar hij komt om u te verlossen. Met de komst van de Heer Jezus is het jaar van het welbehagen des Heren aangebroken. Het jubeljaar, elk 50ste jaar, werd de bazuin geblazen onder Israël. En dan kreeg ieder zijn verloren gegaane bezittingen weer terug. En als iemand zich als slaaf had moeten verkopen, dan werd hij weer in vrijheid gesteld. En slaven werden weer aan hun rechtmatige bezitter teruggegeven. Ja, dan werd alles weer zoals het was hersteld. En dat is door het werk. Het aangename jaar des Heren is gekomen om gebonden de opening der gevangenis. Om het evangelie te verkondigen aan zachtmoedigen. Om gebrokenen van hart te helen. Die grote medicijnmeester, die zielendokter, die weet waar de kwaal van u en mij gelegen is. Zie ons vorst is een machtige verlosser. Hij verlost uit de macht van alle vijanden. En zijn dat geen machtige vijanden. Als we er oog voor krijgen, wat is de zonde dan toch een ellendig schepsel. En hoe ervaren we het dan, dat wij vastgeketend liggen in de boeien van de zonde. Wat vindt de duivel een gewilligheid bij ons, om in de werken der duisternis te dienen. Wat gaat ons eigenwillige hart toch gaarne uit om hem te dienen. Maar hij is gekomen om die boeien te verbreken. Om die banden los te maken. Om die gevangenisdeuren open te breken. Hij stelt in de ruimte. In de vrijheid. Waarmee de kinderen God zijn vrijgemaakt. O, wat een boodschap voor gebondenen. Voor ellendigen. Voor nooddruftigen. Hij is de koning. Die ook waarlijk verlossen kan. Want hij brengt de vrede waarnaar het onrustig hart uitziet. Vrede die alle verstand te boven gaat. Wanneer het hart mag rusten in het volbrachte borgwerk van hem, die koning, maar die ook hoge priester is. Dan zal het waarlijk vrede zijn. En dan mag de vijand dan nog wel eens dreigen. En al kan het nog wel eens benauwd zijn als de vorst der duisternis het te zijne toeroept. Maar hij zegt het vrees niet, gij kleinkundig, het is des vaders welbaar u het koninkrijk te geven. Verheug u, gij dochters Sions, juicht, gij dochters van Jeruzalem. Uw koning komt rechtvaardig en hij is een heiland. Maar hoor ik iemand zeggen, is dat wel zo zeker? Zal die koning wel tot mij komen? Let dan eens op het volk in Jeruzalem. In de dagen van Zacharia. Ze ontvingen de belofte van de komende rechtvaardige koning. Maar hoe lang moesten ze wachten? Honderden jaren lang. En toch wordt dat volk opgewekt om nu reeds te juichen. En zich nu reeds te verheugen. Was dat niet een beetje voorbarig? Was het wel zo zeker dat die koning zou komen? Ja, die koning zal zeker komen. Want Gods woord is waarachtig en getrouw. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die gezeten zijn in het land der schaduw des doods, dezelfde zal een licht schijnen. Maar hij is ook een nederige koning. Oh, wat wordt hier Christus getekend. We hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Mijn ziel vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl mijn geest zijn gladde tongen drijft. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een veulen, een jong der ezelinnen. Er staat dus nog veel meer in onze tekst. De koning komt namelijk arm en rijdende op een ezel. Ook in deze woorden komt weer tot uitdrukking dat deze koning in andere woorden tot uitdrukking komt. Dat hij anders is dan het volk verwacht. Ach, vorsten, die zijn omgeven met praal en pracht. Als de koning in die dagen kwam, dan kwam hij met zijn hofdienaren. En werd de baan voor hem bereid. Maar de koning van Sion komt niet in uiterlijke pracht en praal. Er staat van hem geschreven dat hij arm is. En dat woordje arm, dat moeten we niet opvatten in de zin van aardse armoede. Maar veel bredere betekenis dan wij daar gewoonlijk aan hechten. Het wil hier ook zeggen gering en zelfs ellendig. En is dit alles niet letterlijk vervuld, rijdende op een ezel? Als een koning ten strijde ging, dan zat hij op een paard, een strijdros. En zo ging hij de strijd in. Maar deze koning zit op een ezel, arm, nederig, zonder uiterlijke pracht en praal, maar ook zonder vertoon van macht en kracht. En hieruit zien we dat deze vorst waarlijk de vredevorst genoemd mag worden. Want om te strijden te trekken bestijgt men een paard. Maar deze koning van Sion komt met bedoelingen van vrede. U kunt dit ook al dadelijk bij zijn komst in deze wereld opmerken. Hij wordt niet geboren in een prachtig paleis. Daar is voor hem geen plaats. Hij wordt geboren in een armelijke beestenstal. Er was voor hem geen plaats in de herberg. En daartussen het vee, in een vunzige voederbak, daar werd deze koning gelegd. Zoals Jesaja van hem geprofeteerd. Hij was veracht en de onwaardig stonden de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ja, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Wat een koning, de eeuwige koning, heeft zich vernederd, opdat diepgevallen zondaren worden verhoogd. Hij is tot zonde gemaakt, opdat doemwaardige. Deze koning in het zalig slot zou kunnen zetten. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Deze koning is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, daar ligt nou zijn schoonheid in. Ach, de mens die kijkt naar het indrukwekkende, het sensationele, het bijzondere. Maar dit is de schoonheid van deze koning. Toen Johannes hem in de kribbe zag liggen, toen riep hij het uit: deze is mijn. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ach, wat was er voor schoonheid aan dat kind. Gewikkeld in doeken, liggend in de kribbe. Maar daarin schittert hij, als de koning der heerlijkheid, als de zaligmaker van de wereld. We leven op de kerstdagen aan, gemeente. Hoe zal het voor ons zijn? De wereld viert ook haar feest. En allerwege maakt men zich op om vrolijk te zijn, een blij kerstfeest te laten worden. Er zijn weer heel wat kerstbomen die licht geven. En zo probeert men een lichtfeest van te maken. En de mensen maken zich op om straks de kerstdagen weer door te komen. Ze willen een eigen koning. En dan kunnen ze het wel buiten dit kind stellen. Arme mens die zo rijk is in zichzelf. Want van Jeruzalem loopt er een lijn naar Golgotha. En van Golgotha weer een lijn naar Jeruzalem. Zie, uw koning zal komen. Hij zal komen om gericht te oefenen. En wat zal het dan zijn als je op die dag gemist zult worden? Als jij er niet bij zult staan, jongen of meisje. Het is omdat je niet gewild hebt dat hij koning over je zou zijn als de boeken geopend werden. En geoordeeld zal worden hetgeen we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Maar tot Gods arme volk mag u het toeroepen, verheug u. Gij dochteren van Sion. En juicht, gij dochteren van Jeruzalem. Zie, uw koning komt. Mag deze boodschap weer klank vinden in uw harten. Misschien schudt u uw hoofd en zegt, zou deze koning wel mij wel willen hebben. Mijn hart is zo verdorven. En daar is toch geen plaats voor hem. Hoor dan hoe van deze koning gezegd wordt. Dat hij arm en nederig wilde worden. Zo laag wilde afdalen dat u erbij kunt. Zich zo diep ontledigd heeft dat de kleinste in de genade erbij kan. Verheug u, gij dochter Sion. En juicht, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Ja, verheug u in uw heiland. Juicht. U kunt niet altijd verblijd zijn. Ach, het is niet elk moment van de dag, het is waar. Er is nog zoveel dat tot droefheid stemt. Er is nog zoveel dat het overschaduwt. En dat deze blijdschap tempert. Maar eenmaal zal die blijdschap ten volle beleefd worden. Het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Ja, dan zal hun blijdschap onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. En alleen maar door die gegeven koning. Die rechtvaardig is. En een heiland. Maar ook arm is en rijdende op een ezel. Een veulen van een ezel in. Ja, dan gaan we met Zacharias instemmen. Als hij de lofzang en zingt. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja, dan mag Zacharias ervan zingen. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. Amen.